Goedemiddag, u bent verbonden met de Zuidoverkerk. Vanmiddag is uw voorganger dominee Esther. Het orgel wordt bespeeld door Daan van der Vries en de piano wordt bespeeld door Inge Poker. Ik ben Jacco van der Pannen en ik lees u de orde van dienst verder voor. Na welkomst en mededelingen zingen we uit lied 717 Opwekking. Stil. Mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds. Hij is erbij in je beproevingen en zorgen. En wat er verder volgt in lied 717, Opwekking. Aansluitend is het tijd om stil te worden voor God, gevolgd door de foto met groet. Waarna wij zingen uit Psalm 108, vers 1 uit de oude rijming. Psalm 108. Vers 1 uit de oude berijming. Daarna het gebed, gevolgd door de schriftlezing uit het Oude Testament, Genesis 39. Na de schriftlezing uit Genesis 39 zingen we uit Psalm 146, vers 1 en 3. Psalm 146, vers 1 en 3. Daarna is de schriftlezing uit het Nieuwe Testament, 2 Timotheüs 2. Vers 22 tot 26, tot en met 26. De schriftlezing uit het Nieuwe Testament is uit 2 Timotheüs 2, vers 22 tot en met 26. Daarna zingen we uit Psalm 145, vers 3 en 5. Psalm 145, vers 3 en 5. Gevolgd door de collecte. En aansluitend is dan de verkondiging met als thema geloven in een ongelovige samenleving. De verkondiging heeft als thema geloven in een ongelovige samenleving. Na de verkondiging gingen we uit gezang 96 vers 1, 2, 4 en 6. Gezang 96 vers 1, 2, 4 en 6. Gevolgd door de dankzegging en voorbeden, waarna we de geloofbelijdenis uitspreken, met als slotzang verder lied 710 uit de opwekking. Ik lees jullie even voor. Zegen me op de weg die ik moet gaan. Zegen me op de plek waar ik zal staan. Zegen mij in alles wat u van mij verlangt. O God, zegen mij alle dagen lang. En wat er verder volgt in lied 710 uit de opwekking. Daarna volgt de zegen. Ik wens u een goede dienst.
Goedemiddag, broeders en zusters, jongelui, kinderen, gasten, hartelijk welkom in deze middagdienst. Fijn dat u er bent. Fijn als u meeluistert met deze dienst, door welke verbintenis dan ook. Fijn dat u er bent, dominee Esther. De mededeling van vanmiddag is dat de broeders Erik van der Kolk, Jan Kees Obbink en Arie Verblauw door de gemeente zijn verkozen en door de kerkraad zijn benoemd tot ouderling. Vreugdevolle mededeling. Er zijn geen andere mededeling, dan beginnen we met het zingen van lied 717 in de opwekking namens de kerkraad. En wens ik u een gezegende dienst.
Aan het begin van de dienst willen we stil worden voor God in persoonlijk gebed. We spreken uit dat onze hulp en onze verwachting is van de Heere God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die trouw blijft tot in eeuwigheid, die nooit loslaat wat zijn hand begon. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen gaan zingen Psalm 108 vers 1 uit de oude bereiding. Voordat we samen uit de Bijbel gaan lezen, willen we eerst samen de Heere bidden. Laten we bidden. Heere God, onze Vader in de hemel, dank u wel dat we ook vanmiddag samen mogen zijn in de kerk. Dank u wel dat u ons samen roept en dat we samen mogen zingen over u en over het geloof. Over dat we stil mogen worden bij u en rust mogen vinden bij u. We danken u, Heere God, voor uw woord, de Bijbel, waarin u zich openbaart aan de mensheid, waarin u vertelt wie u bent en wat uw doel is met deze wereld. En ook ons vertelt van de Heer Jezus Christus en de Heilige Geest. En ons vertelt van hoe we met u moeten leven en met elkaar en met de schepping in liefde. Maar niet alleen dat u vertelt, maar ook dat u werkelijk schenkt. Dat u komt. Dat u naar deze aarde gekomen bent in Jezus Christus. En dat u ook nu bij ons bent door uw Heilige Geest. En dat u spreekt door uw woord tot de mensen van alle eeuwen. Uw woord, dat is als een handleiding voor ons leven. Als een liefdesbrief van u voor de mensen. Dank u wel, Heere God, dat we in een vrij land mogen leven. En uw woord mogen lezen. Dank u wel, Heere God, voor uw liefde en genade. Voor uw barmhartigheid. Uw geduld met deze aarde en de mensen. Dank u wel voor wie u bent en wat u doet. Heere God, we bidden u voor zoveel die niet in vrijheid samen kunnen komen. Die geen Bijbel bezitten of mogen bezitten. Die zelfs verdrukt en vervolgd en gedood worden om het christelijk geloof. Heer God, we bidden u, wilt u met hen zijn? En wilt u vrede brengen en uw liefde en genade. We zien uit naar het koninkrijk van uw Zoon, dat komen gaat en dat voor eeuwig zal zijn. Een rijk van vrede. Heren, we danken u dat we op deze prachtige zondag in het voorjaar ook hier samen mogen zijn om stil te worden, maar ook om te zingen en om naar de Bijbel te luisteren. Wilt u bij ons zijn als we uw woord gaan openen en gaan lezen, die oude woorden, maar wilt u ze weer nieuw maken voor ons en tot ons hart spreken. Dat we erdoor vertroost mogen worden, bemoedigd. Dat we ervan mogen leren, lessen voor ons leven. Dat we dichter bij u mogen komen en dichter bij onszelf. Wilt u zijn met de kinderen als die straks naar de zondagschool gaan? Wilt u zijn met een ieder die een taak heeft in deze dienst? Wilt u ons allen helpen om u de lof te zingen? Heere God, zo komen we tot u aan het begin van deze dienst. Weer de boze van ons. En vervul ons met uw geest. Om Jezus Christus wil. Amen. Laten we samen gaan lezen uit de Bijbel. En ik wil met u lezen Genesis 39. En laten we aansluitend zingen Psalm 146, vers 1 en 3 uit het liedboek. Jozef was dus naar Egypte gebracht. Potifar, hoveling van de farao, het hoofd van de lijfwacht, een Egyptische man, kocht hem uit de hand van de Israëlieten die hem daarheen gebracht hadden. De Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was, en hij bleef in het huis van zijn Heer, de Egyptenaar. En toen zijn Heer zag dat de Heere met hem was, en dat de Heere alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen, vond Jozef genade in zijn ogen, en mocht hij hem bedienen. Potifar stelde hem aan over zijn huis en alles wat hij had, gaf hij in zijn hand. En het gebeurde vanaf het moment dat hij hem over zijn huis en alles wat hij had aangesteld, dat de Heere het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef zegende. Ja, de zegen van de Heere rustte op alles wat hij bezat, zowel in het huis als op het land. Hij liet alles wat hij bezat in de hand van Jozef, zodat hij met hem naast zich nergens anders meer kennis van nam dan van het brood dat hij at. Jozef nu was mooi van gestalte en knap om te zien. En het gebeurde na deze dingen dat de vrouw van zijn heer haar oog op Jozef liet vallen en zei: slaap met mij. Maar hij weigerde en zei tegen de vrouw van zijn heer: zie, mijn heer neemt met mij naast zich geen kennis meer van wat er in dit huis gebeurt. En alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand heeft meer aanzien in dit huis dan ik. En hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? En het gebeurde, toen zij Jozef dag in dag uit aansprak en hij niet naar haar luisterde om met haar te slapen en bij haar te zijn, dat het op zekere dag gebeurde, toen hij het huis binnenkwam om zijn werk te doen en niemand van de mensen van het huis daar in huis was, dat zij hem bij zijn kleed pakte en zei: slaap met mij. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en ging naar buiten. En het gebeurde toen zij zag dat hij zijn kleed in haar hand achtergelaten had en naar buiten gevlucht was, dat zij de mensen van haar huis riep en tegen hen zei: zie, hij heeft een Hebreeuwse man bij ons in huis gebracht om de spot met ons te drijven. Hij is naar mij toegekomen om met mij te slapen, maar ik heb met luide stem geroepen. En het gebeurde toen hij hoorde dat ik luid begon te roepen, dat hij zijn kleed bij mij achterliet, vluchtte en naar buiten ging. En zij liet zijn kleed bij zich liggen totdat zijn heer thuis kwam. En zij sprak tot hem met dezelfde woorden. De Hebreeuwse slaaf die je bij ons in huis gebracht hebt, is bij mij gekomen om de spot met mij te drijven. En het gebeurde toen ik luid begon te roepen dat hij zijn kleed bij mij achterliet en naar buiten vluchtte. En het gebeurde toen zijn heer de woorden hoorde die zijn vrouw tot hem sprak, zoals ik het zeg, heeft jouw slaaf met mij gedaan, dat hij in woede ontstak. En de heer van Jozef greep hem en leverde hem over in de gevangenis, de plaats waar de gevangenen van de koning gevangen zaten. Zo zat hij daar in de gevangenis. Maar de Heere was met Jozef en bewees hem zijn goede tierenheid. Hij gaf hem genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis. En het hoofd van de gevangenis gaf al de gevangenen die in de gevangenis waren in de hand van Jozef. Al het werk wat men daar deed, deed hij. Het hoofd van de gevangenis zag naar geen enkel ding meer om van wat in zijn hand was, omdat de Heere met hem was. Alles wat hij deed, liet de Heere voorspoedig verlopen. Lezen ook uit 2 Timotheus 2 enkele versen, versen 22 tot 26. En laten we daarna nog zingen Psalm 145, vers 3 en vers. Vers 5, ja, dank u wel. En ja, daar zingen we van God, die is genadig en barmhartig, langmoedig, geduldig dus. En vol goedheid en alles. Alle goede dingen van God. Vers 22 van 2 Timotheus 2. Daar schrijft Paulus aan Timotheus: maar ontvlucht de begeerte van de jeugd. Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na. Samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart. En verwerp de dwaze en onverstandige strijdvragen in het besef dat zij conflicten voortbrengen. Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen. Bekwaam om te onderwijzen en iemand die de kwade kan verdragen. Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen. En zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen. Tot zover het woord van God. Laten we samen zingen. Laten we samen na de verkondiging gaan zingen uit gezang 96, vers 1, 2, 4 en 6. Ik heb als thema opgegeven geloven in een ongelovige samenleving. Maar het had ook een heel ander thema kunnen zijn, bijvoorbeeld aanstekelijk christen zijn. Want in onze gemeente in Schavenboer in Brabant, daar hebben we het jaarthema aanstekelijk christen zijn. En ja, vanmiddag houd ik één preek uit de serie. En dat is, gaat dus over Jozef, aanstekelijk christen. Maar Jozef was ook een gelovige in een ongelovige samenleving, dus zo kan je het ook bekijken. Laten we samen gaan luisteren. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes, luisteraars thuis. Wat is uw houvast in leven en sterven? Dat is de vraag die heel veel op die vraag van de catechismus lijkt natuurlijk. Wat is uw enige troost in leven en sterven? Maar wat is uw houvast in leven en sterven? Dat is de vraag die het Nederlands Dagblad met enige regelmaat stelt aan een bekende Nederlander. En zo was het enige tijd geleden dat zij die vraag stelde aan Jan Slachter. En ja, voor mij was het geen bekende Nederlander, maar dat is dus de oprichter, directeur en presentator van Omroep Max. Ja, ik heb hier dat artikel nog bij mij. En ze vroegen hem dus, wat is uw houvast in leven en sterven? En toen vertelde hij dat hij in zijn kamer in Hilversum een bordje had hangen met daarop die tekst, die mooie tekst uit 1 Petrus 5. Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Maar hij vertelde daar ook bij dat dat eigenlijk een beetje nostalgie was voor hem. Dat hij zijn geloof was kwijtgeraakt. Hij heeft wel eens gezegd, ik hoop dat het geloof waar is. Ik zou het jammer vinden als het leven na de dood is afgelopen. Maar hij gelooft het niet meer zo. Hij is het een beetje kwijtgeraakt. Het was thuis niet meer dan gewoonte, vertelt hij in het interview. Uitzondering was zijn oma, vertelt hij. Zijn oma maakte diepe indruk op hem, omdat ze zo gelovig was. Zo uit dat geloof leefde, zo liefdevol. Maar hij is ongelovig geworden door de dingen die hij heeft meegemaakt. Toen hij van zijn vrouw gescheiden was, zijn tweede vrouw zo snel moest verliezen. En toen ook nog zijn broer. Die dingen, die moeilijke dingen. Dat vond hij zo oneerlijk. Maar hij zegt, als hij denkt aan zijn oma, als je mensen wil bereiken, als de kerk vandaag mensen wil bereiken, dan zouden er meer van die oma's moeten zijn zoals ik die had. Aanstekelijk christen zijn. Aanstekelijk christen zijn. Die oma van Jan Slachter, dat was kennelijk voor hem een aanstekelijk christen. En misschien hebt u of heb jij ook wel iemand, of misschien wel meer van die mensen, waarvan u zegt, en dat, zo zou ik ook wel willen geloven. Dat vind ik zo mooi. Zoals die persoon zo dicht bij God staat en bij God leeft. Daar proef je, daar voel je gewoon dat een christen is. Vanmiddag wil ik met u kijken samen naar Jozef. Want we denken na in Schavenmoer over aanstekelijk christen zijn. En dat doen we aan de hand van Bijbelse gelovigen. Mensen aan wie je kan spiegelen. Dat je kan zien, wat hadden die nou? Wat hebben die nou? En hoe zou ik daarin kunnen groeien? Jozef. Jozef woonde met zijn vader Jacob en zijn broers en zijn zus in het land Kanaan, het beloofde land. Hij was het lievelingetje van zijn vader. Ja, en dat stak zijn broers. Dat konden ze niet verteren. Dat was ontzettend moeilijk, want Jozef werd ook voorgetrokken door vader Jacob. Dat kwam door die twee vrouwen, weet u wel. Zijn lievelingsvrouwen. Het is allemaal van zulke dingen waarvan je zegt, jammer. En daar kwamen dan ook nog die dromen bij die Jozef droomde. En zo gebeurde het dat ze Jozef in de put gooiden en verkochten. En dat hij naar Egypte werd gevoerd, gevangen. En werd verkocht in Egypte als slaaf. Jozef wordt als slaaf verkocht in Egypte. Wat zal dat betekend hebben voor hem? Wat zal er door hem heen gegaan zijn? Door zijn eigen broers verraden en verkocht. En nu slaaf, terwijl hij in Kanaan bij zijn vader het zo goed had. Hij wordt dan wel slaaf bij het hoofd van de beveiliging van de farao. Maar ja, toch slaaf. Wat zal hij een verdriet gehad hebben? Wat zal hij vaak aan thuis gedacht hebben? Wat een tegenslag in zijn leven. Wat een lijden. Van vaders lieveling tot slaaf. Hoe zal hij over zijn broers gedacht hebben? Maar wat lezen we van Jozef? Jozef doet zijn best. Jozef, die is te vertrouwen en hij doet zijn best, wat het beste wat hij kan daar in dat huis van Potifar. En het gaat goed met hem. Alles gaat voorspoedig. En Potifar vertrouwt hem. Hij vertrouwt hem heel zijn huis. En God zegent dat huis van Potifar. Maar op een dag gaat het fout. Want Jozef is knap. En aantrekkelijk. En de vrouw van Potifar heeft dat ook gezien. En een man is vaak weg voor zijn werk. En dan komt de begeerte. Ze probeert Jozef het bed in te krijgen. Maar Jozef weigert. Jozef zegt, hoe zou ik zo'n wandaad kunnen doen? En zondigen. Hoe zou ik tegen Potifar en tegen God zulk groot kwaad kunnen doen? Potifar heeft hem alles toevertrouwd. En dat zou hij dan zo mee omgaan? En hij wil niet zondigen tegen God. Het gaat in tegen wat God van hem vraagt. De vrouw schreeuwt moord en brand. Ze vertelt slechte dingen over Jozef. Ze verdraait alles heel listig. En Jozef komt in de gevangenis. Onschuldig. Onredelijk. Hij heeft geen kwaad gedaan. En nu in de gevangenis. Wat een onrecht wordt hem aangedaan. Opnieuw. Maar we lezen niet dat Jozef opstandig wordt. We lezen niet dat hij boos wordt. We lezen niet dat hij God vaarwel zegt. Of dat hij verbitterd raakt. Niets. Niets van dat alles. Ja. Eigenlijk heel bijzonder. Hoe Jozef omgaat met het lijden, met wat hem wordt aangedaan. Hoe hij dat draagt en daaronder is. Jozef zit niet in de put, om het maar zo te zeggen. Jozef heeft zelfs kracht en energie om het goede te doen. Het eerste punt is dat dat je ziet dat Jozef dat lijden draagt. Dat hij niet verbitterd raakt. Het tweede punt waar we nu zijn aangekomen is dat Jozef het kwade overwint. En dat hij de mensen helpt en dient. Jozef draagt het lijden. Jozef die is niet opstandig, maar Jozef dient de mensen. Dat was al in het huis in Potifar, van Potifar zo. Hij deed ontzettend zijn best en het huis werd gezegend. En dat is ook in de gevangenis zo. Als hij in de gevangenis zit, dan vertrouwt de directeur van de gevangenis, die vertrouwt hem. En die geeft hem allemaal taken. En alles wat hij aan Jozef toevertrouwt, dat gaat voortreffelijk. Daar heeft hij geen omkijken meer naar. Net als Potifar, die keek te diep in de om, want die weet als het Jozef laat doen, dan komt het goed. Dan is het in goede handen. En zo is het in de gevangenis weer. Hij praat met de mensen, hij steunt de mensen, hij zorgt. Op een gegeven moment komen die schenker en die bakker die in de gevangenis zitten. Vanwege de farao, over wat er gebeurd was. En hij praat met ze en op een gegeven moment dromen ze die wonderlijke dromen en hij legt ze uit. Hij helpt ze. Ja, en dan op een gegeven moment heeft de farao van die bijzondere dromen gehad. En ze vertellen van Jozef in de gevangenis die dromen kan uitleggen. En ze laten Jozef komen. En Jozef zegt, nou dat kan ik niet, maar God, misschien wil God mij de uitleg van de droom geven. En dan vertelt Jozef de farao de betekenis van die magere koeien en die vette koeien en van die vette aren en die magere aren. Over die 7 vette jaren van overvloed en die 7 jaren van honger. En dan vertelt Jozef ook aan de farao wat de farao het beste kan doen. Dat hij iemand zoekt, een wijs man die hij aanstelt om in te zamelen in die jaren van overvloed. Zodat in de tijd van crisis er voldoende te eten is voor alle mensen. Om alle mensen te kunnen voeden. En de farao zegt met zijn dienaren, wie kunnen we beter hebben dan Jozef in wie de geest van God woont, die zo vervuld is van Gods geest. En zo krijgt Jozef de leiding over Egypte onder de farao. En de farao vertrouwt hem alles toe. Het bestuur van heel zijn rijk. Jozef krijgt zijn gezag over Egypte. Hij krijgt prachtige kleren en een zegelring. Als je denkt aan die dromen, dan zie je ze nu uitkomen. Hoe kan dat allemaal, zul je zeggen? Hoe is dat nou mogelijk? Ja, dat lees je ook steeds weer in het Bijbelgedeelte. Er staat namelijk steeds weer bij dat God met hem is. God is met Jozef. Dat is het punt. God staat Jozef bij. God doet hem recht. God doet recht die onrecht lijden. God zegent Jozef. Elke keer weer lees je dat in die hoofdstukken over Jozef. En daarom gaat het goed met Jozef. God heeft ook een plan. Een plan achter de schermen. Waarvan je niet zou weten, niet zou denken. Alleen als je zo naar Jozefs leven kijkt, als Jozef naar zijn eigen leven kijkt, dan zou je misschien wel verbitterd raken en zeggen, waarom ik altijd? Waarom moeten ze mij altijd hebben? Maar God is bezig. En God is met hem. En God zegent hem. Jozef draagt het lijden geduldig. Hij laat zich niet verleiden tot het kwade. Hè? Hij is trouw. En God zegent hem. Zodat hij anderen kan helpen en dienen en zelfs redden. Want door hem wordt dat volk Egypte gered. Wordt een heel volk in het leven gehouden. Ja, zul je zeggen, hoe kan dat nou? Heel mooi dat dat in de Bijbel staat. Maar hoe kan dat nou dat God altijd met hem is en dat hij hem zegent? Nou ja, dan zou ik eigenlijk meteen willen zeggen, nou, hij heeft heel wat verduren gekregen, Jozef. Hij heeft heel wat geleden in zijn leven. Maar toch was God met hem en zegende God hem. In die moeilijke omstandigheden. En dat komt, denk ik, ook, dat lees je elke keer weer. Het staat er nadrukkelijk bij. Dat Jozef naar God wil luisteren. En dat Jozef God wil dienen. Dat hij niet wil zondigen tegen God. Dat hij geen kwaad wil doen. Hij luistert naar wat God van hem vraagt. En hij dient God. En dan zegent God hem. En God is bij hem. Het derde punt. Het derde punt is dat Jozef niet veroordeelt, maar vergeeft. Jozef is onderkoning in Egypte. Jozef is een machtig man geworden. En dan komen de broers. Er is honger, ook in het land Kanaan daar vlakbij. En de broers komen om eten te halen. Jozef is onderkoning. En ze komen bij hem, want hij zorgt voor het eten en voor het uitdelen, noem maar op, verkoop. Maar Jozef herkennen ze niet. Jozef is anders gekleed, spreekt niet zo met hen in het Hebreeuws of Aramees. Jozef houdt afstand. Maar op een gegeven moment, dan kan hij niet meer. Hij maakt zich bekend. En hij wil ze omarmen. De broers schrikken. Ze zijn bang. Want wat zal Jozef doen? Jozef, die hadden ze immers verkocht. Die hadden ze zo verschrikkelijk behandeld. Later zie je dat nog weer terugkomen. Als vader Jacob is gestorven, dan zijn de broers bang wat Jozef zal doen. Zal hij nu wraak nemen op hen, om wat ze gedaan hebben? En ze laten berichten sturen vanuit Goshen, waar ze wonen, naar het paleis van Jozef. En ze citeren vader Jacob. Dat hij toch geen kwaad moet doen. Dat hij toch zijn broers moet vergeven. De broers laten de boodschap naar Jozef brengen. Jozef die in het paleis woonde en zijn woonde in het land Goshen. Voordat vader stierf het volgende. Vergeef je broers hun schandelijke misdaad. Wees zo goed om de dienaren van de God van je vader die misdaad te vergeven. Ze zijn bang. Maar Jozef wordt verdrietig. Wat denken ze wel van hem? Waar hij toe in staat zou zijn. Wie hij is. En Jozef antwoordt. Wees maar niet bang. Ik kan de plaats van God niet innemen. Jullie hebben wel kwaad tegen mij gedacht. Maar God heeft dat ten goede gekeerd. Opdat een groot volk in het leven wordt behouden. Wees dus niet bang. Ik zal voor jullie zorgen. En voor jullie kinderen. Dat is genade. Jozef is genadig. Hij vergeeft zijn broers. En hij doet goeds aan hen. Hij vergeldt geen kwaad met kwaad. Maar kwaad met goed. Hij zorgt voor ze. Ze hebben wel kwaad tegen hem gedaan, maar Jozef heeft vertrouwd op God. Jozef ziet de hand van God. Jullie hebben wel kwaad gedaan, maar God heeft het gebruikt ten goede. God die achter de schermen is en die erbij is, die zorgt, die zegent. God is met mij geweest. En God heeft die dingen zo geleid. En Jozef is daar tevreden mee. Jozef is daar dankbaar voor. Jozef vertrouwt op God. En hij leeft met God. En God doet hem recht. God is bij hem. God zegent hem met een rijke zegen. Jozef was een bijzonder gelovige. Als ik zo naar zijn leven kijk. Een gelovige te midden van ongelovige mensen. Die hem kwaad deden. Die hem beschuldigden. Maar Jozef bleef geduldig. Hij droeg het lijden. Hij bleef zelfs positief. Positief tegen de mensen. En hij hielp de mensen. Hij diende de mensen. Zelfs in de gevangenis, onschuldig, bleef hij het goede doen. Aanstekelijk christen, denk ik dan. Een aanstekelijk gelovige. Maar meteen komt dan, denk ik, bij u en bij mij de vraag op: hoe hou je dat vol? Dat kan toch helemaal niet? Als mensen jou kwaad doen, goed terug doen. Het herinnert me ook aan de woorden van Jezus. Dat je je vijanden moet zegenen. Dat je voor ze moet bidden. Dat je goed moet doen in plaats van kwaad als mensen jou kwaad doen. Hoe kan dat nou? Dat kan alleen omdat God hem bijstond. Omdat God met hem was. Dat kan je alleen maar doen als Gods geest in je is. Als God bij je is en God je de kracht geeft. Als je Gods liefde in je hart hebt. En dat staat hier geschreven van Jozef. En zo lees je het ook in het Nieuwe Testament. Zo kan Paulus tegen Timotheus zeggen dat hij steeds weer het goede moet doen en vriendelijk moet zijn en liefde moet geven. God stond hem bij en God zegende hem. Dat is één kant, maar die andere kant hebben we ook genoemd. Jozef luisterde ook naar God en die wilde God ook dienen. Hij gehoorzaamde God. Hij wilde Potifar geen kwaad doen, maar ook niet zondigen tegen God. Hij leeft naar Gods woord. Dus we hebben gezien hoe Jozef het lijden droeg, hoe hij de mensen diende en ook hoe hij genadig is. Hoe hij vergeving schenkt aan zijn broers. Drie wonderlijke dingen, wonderlijke talenten, gaven die hij in praktijk brengt. Ook drie dingen die je doet denken aan Christus, aan de Heer Jezus. Die het lijden draagt. Die de profetieën van Jesaja vervult. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet. Hij deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid. Als een ooi die stil is bij haar scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Jezus droeg het lijden. Geduldig. Met liefde. Voor de mensen. Hij diende de mensen. Dat is het tweede punt. Dat deed Christus. Hij diende de mensen. Hij genas de mensen. Hij hielp de mensen. Hij had liefde voor de mensen. Ook voor mensen die aan de rand stonden. Die door iedereen met de nek werden aangekeken. Zelfs voor de mensen die hem aan het kruis sloegen. Of die moordenaar. Jezus veroordeelt niet. Ook niet de discipelen als ze hem verloochenen. Hij heeft hen lief. Hij schenkt hen genade. Dat verwerft hij aan het kruis. Jozef lijkt op Jezus, op Christus. Jozef, ja, aanstekelijk christen. Hè? Een christen dient op Christus te lijken. Het leven van Jozef verwijst naar Christus. Zoals ons leven eigenlijk naar Christus moet verwijzen. Aan ons leven, aan ons spreken, aan ons handelen, moeten mensen iets van Christus kunnen proeven. Dat de geest van Christus in u is en in jou. Moeilijk als je zulke dingen vertelt en zegt, nu zou je het goede moeten doen als die ander je kwaad doet. Maar hoe moeilijk is dat? En hoe vaak zeggen mensen, dat kan toch niet? Nee, dat kan ook niet. Maar bij God wel. Als Gods geest in je hart is. En dat vraagt God van ons. En dat geeft Hij ons ook. Door die Heilige Geest. En daar mogen we ook om bidden. Dat we die kracht mogen ontvangen. Dat we die liefde mogen ontvangen. Dat we christen mogen zijn. En dat we naar Christus mogen verwijzen. Dat we aanstekelijke mensen mogen zijn. Mensen die anderen aansteken. In vuur en vlam zetten. Door Gods geest. Zoals die oma Slachter dat deed. Denk ik dan. Zou u zelf ook niet zo een christen willen zijn? Dan mogen we om bidden. Dat we daarin mogen groeien. Want ik denk dat u en ik, wij moeten daarin groeien. Maar daar mogen we God om bidden. En God wil ons daarbij helpen. En als we over Christus lezen, dan kunnen we daar steeds meer van leren. En in groeien. Hij wil het in je werken. Amen. Laten we samen de Heere God danken en bidden. Heere God, onze Vader in de hemel, wij danken u dat we in de Bijbel mochten lezen over Jozef, een mens, een Israëliet. Iemand die veel lijden tegenkwam in zijn leven, die door diepe dalen is gegaan, maar die dat uit kon houden omdat u met hem was en omdat hij u zocht en u diende. U was zijn houvast in het leven. En u gaf hem de kracht. En wat is dat wonderlijk als we dan zien hoe hij dat leven leeft. Hoe hij niet opstandig wordt, maar het lijden draagt. En zich niet laat verleiden tot het kwade. Hoe hij dient en helpt. En anderen redt. En hoe hij niet veroordeelt, maar vergeeft. En daarin zien we de Heer Jezus Christus, die voor ons geleden heeft, die weggegaan is. Zich niet heeft laten verleiden. Niet het kwade deed, maar het goede. Een kwaad met goed vergelden. Die zegende. En die genas. Die kwam om ons te redden van de zonde en de dood. Die vrede brengt. Die vrede op aarde komt te brengen. Heer God, dank u wel. Dat u ons wilt helpen om achter Jezus aan te komen. En ons kruis te dragen. Dat u ons kracht geeft om dat te doen. Wilt u ons helpen als het te zwaar is. Als het te moeilijk wordt. Als we het niet meer zien zitten. Of als we u kwijt dreigen te raken. Wilt u ons vasthouden dat we dicht bij u mogen blijven en dat we uw liefde en uw genade, uw troost en kracht steeds weer mogen ervaren. Heer God, wij bidden u voor christenen die vervolgd worden. Christenen die niet in vrijheid naar de kerk kunnen gaan of hun Bijbeltje mogen lezen. Die zelfs gevangen genomen worden om hun geloof of moeten lijden of zelfs sterven. Heer, wees hen nabij. Wilt u ons helpen om een christen te zijn. Om een aanstekelijk christen te zijn. Iemand die door zijn woorden en daden, door zijn liefde, door zijn houding, anderen die liefde van Christus mag laten voelen. Anderen mag helpen. Anderen mag zegenen. Heer God, wilt u ons helpen om Jezus na te volgen? Wilt u ons zo helpen in de week die voor ons ligt? Als we weer naar school gaan, als we naar ons werk gaan, als we in de kerk actief zijn of daarbuiten, als er moeilijkheden zijn in ons leven, wilt u ons nabij zijn? Wilt u ons kracht geven? Dat u ons helpt, ieder van ons, in onze eigen situatie. U kent ons, u weet wat we nodig hebben. Heren, we bidden het u, we leggen het u voor. Om Jezus Christus wil. Amen. We gaan samen het geloof belijden en dat doen we met de geloofsbelijdenis van Nicea vanmiddag. En laten we aansluitend nog zingen opwekking 710. Laten we het geloof belijden. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. Wij geloven in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. Die om ons mensen en om ons behoud is nedergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden. Die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus. Geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan volgens de schriften. is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. En zal wederkomen in heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. Wij geloven in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonde. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. We mogen weer naar huis gaan, een nieuwe week in. En we mogen daarbij ook de zegen van de Heer God dragen met ons. Zoals Jozef gezegend werd door de Heer God, zo wil de Heer ook u zegenen. En ik wil dat vanmiddag doen met de woorden die de Heer God gaf. En zei tegen Mozes, zeg tegen Aaron en zijn zonen, dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen. Ontvang nu de zegen van de Heer. De Heer zegene u en beschermen u. De Heer doe het licht van zijn gelaat over u schijnen en zij u genadig. De Heer wende u zijn gelaat toe en geven u zijn vrede. Amen.